Ik beginnen aan de preek. Wil ik iets met jullie delen terwijl ik hier zat. Ik heb alles gehoord, ook de vele mededelingen. En de Heer heeft mij deze week persoonlijk een vers gegeven. En ik wil het met jullie delen. Misschien heeft het voor u, is het voor u van persoonlijke toepassing. Ook mogelijk met allerlei plannen die men heeft, ook wat het gebouw betreft. Het is een belofte. Het komt uit 1 Samuel hoofdstuk 12 en vers 16. 1 Samuel 12 vers 16. Ik wil dat gewoon meegeven. Dat heeft mij van de week enorm bemoedigd. En ik zat voor een wat moeilijke situatie. Ik ben op die tekst gaan staan. En de Heer heeft wonderlijk antwoord gegeven. En ik wil dat ook meedelen vandaag. 1 Samuel, hoofdstuk 12, en vers 16, en daar staat dit. Blijf dan nu staan en zie het indrukwekkende dat de Heere voor uw ogen zal doen. Is dat niet mooi? Prachtig. Blijf dan staan en zie het indrukwekkende dat de Heere voor uw ogen zal doen. U neemt dat mee. Misschien heeft u dat persoonlijk nodig. Ook als gemeente. Misschien komt u ook situaties tegen. Deze komende week, deze komende tijd. Neem belofte van Gods woord. Sta erop. En je zult zien hoe wat indrukwekkende dingen de Heer voor uw ogen zal doen. We lezen vanmorgen uit het brief van Paulus aan de Filippenzen. De Filippenzenbrief in het Nieuwe Testament. Het is de kleinste gevangenisbrief van de apostel Paulus. U weet, hij heeft 4 gevangenisbrieven geschreven. En één daarvan is de brief aan Filemon. En ik lees u de versen 8... tot en met 20. Filemon heeft maar 1 hoofdstuk, de versen 8 tot en met 20. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen. Ja, Filemon hoofdstuk 1, heeft iedereen dat? Ik zie, ja, ja. Filemon, hoofdstuk 1. Zeg ik Filippenzen? Ja. Ah, daarom zag ik wat vertroebelde gezichten van waar leest die man uit. Filemon, mijn oprechte excuses. Filemon, het heeft maar 1 hoofdstuk. Filemon, vanaf vers 8. Filemon vanaf vers 8. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u wel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Christus Jezus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in de boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem, met wie ik innige verbonden ben, weer aan. Ik had hem wel bij mij willen houden, omdat hij mij, die in boeien zit, te willen van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, omdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, omdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf. Namelijk als een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij? Hoewel te meer zal hij dat voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals ik u het mij zou doen. En als hij u iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook zelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere. Tot zover het lezen van Filemon hoofdstuk 1, de versen 8 tot en met 20. Ik bid u vanmorgen, Heer, dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, dat ze u welgevallig zal zijn, mijn Heer en mijn Verlosser, om Jezus Christus wil. Amen. Het gaat hier over een oude man in de gevangenis, een slaaf die in het krijt staat bij zijn meester. En de meester van die slaaf, dus namelijk Filemon. Dus Paulus, Onesimus en Filemon zijn de hoofdpersonen in dit wat korte brief van Paulus aan Filemon. Nu, de Heilige Geest heeft het goed gevonden, het brief van Filemon een plaats te geven in de Bijbel. En daarmee heeft hij beslist een bedoeling gehad. En zoals alles wat in de Bijbel staat is tot opvoeding van de gelovigen, zo ook hier het boek van Filemon, het heeft een doel. God heeft het gewild dat het opgenomen zal worden in de kanon, in de 66 boeken van de Bijbel. We weten allemaal 2 Timotheus 3:16 dat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de gerechtigheid. Nu, dit korte brief aan Filemon is zeker geen uitzondering. Het is nuttig. Nu, Paulus is een gevangene van Jezus Christus. En hij bereidt het hart van Filemon voor om de weggelopen slaaf Onesimus terug op te nemen. Niet meer als een slaaf, maar als een veranderde mens, als een broeder in de Heere. En op de een dezelfde manier dienen we ons hart te bereiden om in de goede Bijbelse gezindheid tegenover onze broeders en zusters te hebben. Nu, Paulus die had wat heel goeds te vertellen over deze Filemon. Daar kunt u ook in deze brief zien. Hij was een geliefde broeder. Hij was niet zomaar een man, een goede vriend, maar hij was een geliefde broeder. Namelijk ook een geestelijke kind van Paulus. Hij was een man van geloof en liefde. Een man die de gave had om andere christenen te verkwikken in het geloof. En hij was ook een man van gebed. Een man die deed Gods wil. Dus een heel bijzonder persoon. En het is aan hem die Paulus deze brief wil richten. Het is in deze korte en krachtige brief vinden we iets terug van de werking van het evangelie in de praktijk. Weet u, wij hebben het evangelie ontvangen. Dat is zo. We hebben iets ontvangen wat wij niet hebben verdiend. En dit vooral op geestelijke vlak. Nou, het is een goede oefening voor jezelf te maken, om een lijst te maken een keer van wat u allemaal ontvangen hebt in de Heer Jezus Christus. Als u niets te doen hebt vanmiddag en u zegt, nou, ik wil iets nuttigs doen, u leest de Efeziërsbrief en u schrijft alles op waar Paulus zegt, wat u ontvangen heeft in de Heer Jezus Christus. Dat is een lange lijst. Er is nog een lijst uit de Efeziërsbrief van wat wij vroeger waren, voordat we Christus kenden. Daar staat ook heel wat dingen opgeschreven. Het is de moeite waard om de twee tegenover elkaar te plaatsen. Dan gaat u ontdekken hoe rijk dat u geworden bent in Christus Jezus. Wij waren vroeger geestelijk arm, maar nu zijn we zo rijk. Het kan zijn dat uw aardse bankrekening op nul staat. Maar in Jezus Christus heeft God u rijk gemaakt. Tot eer van zijn naam. Nu, we hebben ontvangen. De liefde van God is in ons harten uitgestort door de Heilige Geest. Amen. We hebben vergeving ontvangen door het offer van Christus aan het kruis. En dat God elk een van ons heeft aangenomen als zijn kind. We zijn aanvaard. De Heer heeft ons door de kracht van het kruis, door het bloed van Jezus Christus, vrijgekocht van de slavernij van de zonde. En er staat in de Bijbel dat u en mijn zonde, daar gedenkt de Heere niet meer aan. Is dat niet geweldig? Zo ver het oosten is van het westen, hij denkt er niet meer aan. We hebben het allemaal ontvangen. Nou, ontvangen is maar de eerste stap. Datgene wat we hebben ontvangen, moeten we ook doorgeven. We moeten ook omzetten in de praktijk. De uitstraling van Gods liefde naar anderen toe. De ander te kunnen vergeven. Ook in Christus te aanvaarden. Wij moeten ook leren om in zijn vrijheid te leven. Om de tekortkomingen van anderen niet meer in rekening te brengen. Weet u, wij hebben zoveel ontvangen, dat was eenmalig. Dat was onmiddellijk. Het moment dat u tot geloof bent gekomen van de Heer Jezus Christus, heeft u onmiddellijk vergeving ontvangen. U bent onmiddellijk aanvaard. U bent onmiddellijk opgenomen in de familie van Jezus Christus. Het was een eenmalige daad van God en het zo zal blijven. Het probleem is, als je dat moet omzetten in de praktijk, naar anderen toe, het gaat niet dan zo vlot. Er gaat soms een tijdje overheen om de ander te kunnen vergeven. Om de ander te kunnen aanvaarden. Om de ander te kunnen aannemen als een broeder of zuster in het geloof. Die Heer Jezus zegt, hebt elkander lief zoals ik u heb lief gehad. Er staat er dan ook in de Romeinen 14, moet elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Colossenzen 3, vergeeft elkander zoals Christus u ook vergeven heeft. Dat is het evangelie in de praktijk omzetten. Het evangelie is niet alleen dat wij de zekerheid hebben voor wat hierna komt, maar of dat we opgenomen zijn in Gods familie. Het evangelie is ook dat wij hebben ontvangen, omzetten in de praktijk. En ik moet u eerlijk zeggen, en ik spreek uit mijn eigen hart, broeders en zusters, dat is een werk in uitvoering. Misschien bij u ook. God is nog steeds ook aan het werk. Nou, dit is wat eigenlijk Paulus vraagt aan Philemon ten opzichte van Onesimus, zijn weggelopen slaaf. Niet alleen de evangelie te hebben ontvangen, maar ook ten opzichte van Onesimus dat in de praktijk om te zetten. Dit is geen brief gericht aan een gemeente, alhoewel dat Philemon een gemeente bij hem thuis had, dat kunt u lezen in vers 2. Maar het is een persoonlijke brief aan een vriend, aan een broeder in de Heere. Vergeet dit niet, om u en mij zoveel goeds te hebben gegeven, heeft Jezus Christus zijn alles voor gegeven. Hij hield niets terug. En zo verlangt hij dat ook ten opzichte van ons. En dat wij dat doen ten opzichte van de ander. Drie eenvoudige punten vanmorgen. Allereerst dit, de juiste toon. Ten tweede de nuttige slaaf. En ten derde een broederlijk verzoek. Allereerst dan de juiste toon. Dat kunt u ook zien in de wijze van schrijven van Paulus hier in Filemon, korte brief. Dit zou geen gemakkelijke brief zijn voor Paulus om te schrijven. Om te zorgen dat hij het juiste zegt, dat het zo overkomt bij de ander. Wat hij wenst te zeggen zou goed overkomen bij Filemon. Heeft u dat wel eens, dat u een wat moeilijke, delicate brief hebt moeten schrijven bijvoorbeeld, dat u zocht naar de juiste woordkeuze? Misschien heeft u een ontwerp gemaakt, dat even een paar dagen laten liggen, even wat de zaak aan herkauwen, alvorens dat u een definitieve tekst heb kunnen samenstellen. Mijn vader deed dat, maar dat was ik spreek van de jaren 50. Toen had men geen computers. En ik herinner mij nog, die moest een brief schrijven. Daar heeft hij allemaal mooi keurig met de hand uitgeschreven. En dan heeft hij een paar dagen over nagedacht. En dan opnieuw geschreven. Heeft een paar weken geduurd. Uiteindelijk heeft hij de brief verstuurd. Nou, zo soms is dat ook, kan er ook op menselijke vlak. Nu, deze brief is een meesterstuk van overtuigingskracht. Een meesterstuk. En Paulus' brief aan Filemon is duidelijk een persoonlijke brief. Weliswaar is ook een brief ook aan anderen, met name de genoemde gelovigen in deze brief, maar ook aan de gemeente die aan Filemon thuis samenkomt. Maar het is eigenlijk rechtstreeks voor Filemon. En het is geschreven vanuit een houding van liefde. Geen machtsmisbruik, niet vanuit een hogere toon. Dat Paulus wil van een hoger toren blazen, als gezaghebbende, beroepende op zijn apostelschap. Met andere woorden, ik ben de grote apostel, ik heb u tot geloof gebracht in Jezus Christus. Ik verplicht u dan dat u Onesimus zou moeten opnemen. Opnieuw als slaaf, als broeder in de Heer. Ik verplicht dat. Hij doet dat niet. Doet dat niet. Soms schrijft Paulus in de gebiedende wijs. Hier doet hij dat niet. Als Paulus zegt, verblijd u te allen tijden in de Heer. Dat is wel Filippenzen. Verblijd u te allen tijden in de Heer. Dat staat in de gebiedende wijs. Als hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest, dat staat in het gebiedende wijs. Maar hier doet hij dat juist niet. Hij doet dat vanuit een houding van liefde. Het is een verzoek en geen bevel. Dit is een pastorale kwestie die heel een andere aanpak vergt dan bijvoorbeeld als je bezig bent met uitdrijven van demonen of het mensen confronteren met die met een dwaalleer afkomen. Nee, dit is het niet. Dit is iets persoonlijk. Toch maakt hij van die vrijmoedigheid geen gebruik, omdat hij een hogere motief heeft, dat van de liefde. En je ziet dat, als heb je ergens vrijmoedigheid voor het niet vanzelfsprekend is, daarvan ook gebruik te maken. En Paulus kiest daarvoor om niets van Filemon te eisen, maar hij beroept zich op de liefde. Hij zegt in vers 8, daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u behoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde. Interessant is dat de naam van Filemon betekent die kust of geliefde of vriendelijk. En u gaat zien dat Paulus maakt een woordspeling zowel op de naam van Filemon als op de naam van Onesimus. Het is de liefde die primeert. 4 keer in dit gedeelte wordt er over de liefde gesproken in vers 5, 2 keer in vers 7 en vers 9. En Paulus prijst Filemon om de liefde niet alleen van hem, maar ook voor alle gelovigen in zijn omgeving, die hij ander ook bewijst. Filemon stond er ook onbekend. En het optreden van Paulus wordt als een bemiddelaar, als tussenpersoon, als een geestelijke vader van beide mannen. Interessant is dat de houding die Paulus hier aanneemt, is een geestelijke houding. Ik denk dat Paulus enorm veel gebeden heeft, alvorens dat hij deze brief heeft geschreven. Hij heeft zelf geschreven aan de Galaten in hoofdstuk 6. Hij zegt dit: broeders, ook als iemand overgoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtwijzen in een geest van zachtmoedigheid. Dus Paulus past hier zijn eigen woorden toe van Galaten 6 vers 1. Hij doet in een geest van liefde een zachtmoedigheid. Nou, Paulus wilde een gunst ontvangen van de teruggekeerde slaaf bereiken. Hoewel een normaal reactie van een slaveneigenaar wraak zou zijn. Hij kan best voorstellen dat, dus, zoals ik zei, dat Paulus hier heel veel voor heeft gebeden. Omdat hij dat zo, de brief zou schrijven in de juiste houding. Het gaat hier om het bewijzen van de genade en liefde. Om de onderlinge omgang van gelovigen met elkaar, het aanvaarden van elkaar. En dit krijg je niet geregeld door een bevel te geven. Daarvoor moet je beroep worden gedaan op de liefde. En zoals Paulus dat doet, op de liefde van Filemon. Een bevel zou trouwens ook niet passen bij de liefde waar Filemon om bekend staat. Met de liefde kom je heel ver. Met de liefde kom je heel ver. De liefde ontwapent. Het wekt geen agressie op. De liefde verlangt naar harmonie en niet naar verdeeldheid. Je bereikt veel meer Door de liefde dan door een verkeerde houding naar iemand toe. De liefde overwint altijd. En het kruis van Jezus Christus is daar een sprekende voorbeeld van. Het kruis van Jezus Christus spreekt ons van de liefde van God. God had alle recht toe om over u en mij het oordeel dat hij uitgesproken heeft, om dat te laten gelden, om te zeggen: luister, jullie hebben niet naar mij geluisterd. Ik ga met het oordeel dat ik heb uitgesproken over deze wereld, ga ik die oordeel ook toepassen. Ik ga het hem ook uitvoeren. Dat had Paulus kunnen doen. Maar dat deed hij niet. In liefde heeft hij zijn zoon gestuurd naar deze aarde. Het kruis van Jezus Christus roept tot ons allen toe: God houdt van je. En vanuit een houding van liefde komt God naar de wereld toe. En het is die houding die we ook moeten zien te koesteren in de omgang met elkaar. Het gaat hier over drie mannen: Paulus, Onesimus en Filemon. Alle drie kennen de liefde van God. Gods liefde, ze hebben Gods liefde mogen ervaren. Alle drie zijn veranderd door de kracht van het kruis. Op de een of andere wijze zijn ze tot erkenning gekomen van het evangelie. Maar de liefde van God is ook in hun harten uitgestort. In de liefde vinden we elkaar. En het zou de beweegreden moeten zijn van alles wat wij doen. Paulus wil meester en slaaf bij elkaar brengen. En wat Onesimus heeft gedaan om zijn meester te benadelen, wil Paulus dat ook in orde maken. In deze brief zie je dat het christelijk geloof niet alleen bestaat uit wat je gelooft, maar hoe je het ook verwerkelijkt. Het gaat niet alleen om de kennis van God en de Heer Jezus, maar om het tentoonspreiden van de kenmerken van God en de Heer Jezus Christus. Wat is Paulus zijn doel? Paulus zijn doel is het welzijn van het geheel. Het welzijn van het geheel. Voor het herstel in relaties. En dat alles op een positieve wijze zou worden opgelost. Dat was zijn doel. In een geest van liefde. De juiste houding. Dat brengt me tot het volgende, namelijk de nuttige slaaf. De nuttige slaaf. Ik zei, er is een woordspeling in deze brief. De naam van Onesimus betekent letterlijk nuttig. Onesimus betekent nuttig of verdienstelijk. En deze had iets goeds te maken met zijn meester Philemon. Nou, hij was weggelopen en heeft waarschijnlijk ook wat geld van Philemon gestolen. Nou, de Romeinse samenleving eist zware straffen voor een gevluchte slaaf. En soms de dood tot het gevolg zou kunnen betekenen. Ik wil u iets voorlezen, want ik heb zelf bij het voorbereiden van dit ben tegengekomen. En het gaat over datgene wat hem een slaaf zou kunnen verwachten. In die tijd bestond de straf voor een weggelopen slaaf meestal uit kruisiging. Maar als zijn heer gunstig gezind was, dan liet hij hem alleen een brandmerk op zijn voorhoofd aanbrengen. En dit zal heel zijn leven moeten dragen. Wauw. Kunt u best begrijpen dat Onesimus dacht, nou, ik wil niet terug. Dus tussen Philemon en zijn slaaf Onesimus was de relatie niet goed. Voor Philemon was Onesimus van geen enkel nut. En er stond Onesimus bij gevolg geen warme ontvangst te wachten bij de terugkomst bij Philemon. Maar om een fijngevoelige manier gaat Paulus door middel van een brief het hart van Philemon voorbereiden op het weerzien met Onesimus. En als Paulus over het nut van Onesimus spreekt, wijst hij eerst op de nut van Philemon. Op de nut van Onesimus. Dat zal Philemon ook moeten ook inzien. Hij was niet alleen nuttig voor Philemon, maar Paulus zegt, die is ook voor mij van veel nut. Hij zegt in vers 11, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Hij spreekt over de nut van dat Philemon van Onesimus zal hebben als een zekerheid. Het lijkt erop dat Paulus in Onesimus genadegaven tot ontwikkeling ziet komen. In gevangenschap heeft hij daar het voordeel van gehad en ervan genoten. Hij heeft Onesimus zien tot geloof gekomen, zelfs daar in die gevangenis. En die heeft een wonderlijke verandering gezien bij deze jonge man. Die heeft gezien dat God hem gaven heeft gegeven. Die heeft gezien hoe dat God een werk aan het doen was in zijn leven. En ik denk dat dat voor Paulus was bemoedigend om te zien. Philemon maakte deel uit van de gemeente te Colosse. En Paulus schrijft daarvan in hoofdstuk 4 vers 9 over Onesimus als een trouw, een geliefde broeder. Dat is hij geworden. Bij de voorbereiding van deze boodschap dacht ik bij mezelf, hoe zou dat overgekomen zijn bij Onesimus, die weggelopen slaap, wetende wat hem te wachten staat als hij zou teruggaan naar zijn meester? Wat was al in zijn hoofd zijn opgekomen toen Paulus zei tegen hem, Onesimus, ik denk dat je terug moet. Ik denk dat je terug moet. Ik denk dat je terug moet gaan naar Philemon. Hoe zou dat overgekomen zijn? Ik denk dat Onesimus dacht, oh, er gaat ooit een dag komen dat Paulus zegt dat hij terug moet. Hopelijk ieder dag dat die vraag zal nooit worden gesteld, maar toch. En Paulus zegt, Onesimus, je moet terug. Hij zegt in vers 11, ik heb hem teruggestuurd. Vroeger van geen nut, maar nu van veel nut. In vers 16 niet meer als een slaaf, maar als een geliefde broeder. Er is een keerpunt in zijn leven gekomen en die van, en zoals bij u en van mij, in vers 11. Hij zegt dit, hij zegt, hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Die twee kleine woordjes, maar nu. Wat Paulus vraagt is dan of Onesimus niet beziet zoals voorheen, maar wat hij geworden is in Christus Jezus. Een broeder. En zowel in het vlees als in de Heer. Dit is een perfecte beeld van wat we kunnen zien in onze redding en verlossing. Wij zijn weggelopen slaven, geliefde. Weggelopen slaven van God. Wij waren vroeger van geen nut. Maar Jezus is gekomen en voor ons heeft hij de schuld betaald. En ons weer teruggebracht bij God. En als een dienstknecht die dan meer waarde heeft dan vroeger. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 12, hij zegt dit. Allen zijn wij gedwaald, dat is zo. Samen zijn zij nutteloos geworden. Voordat we God kenden, waren we nutteloos. We konden hem niets bieden. We hadden niets te geven aan hem. Maar door het evangelie van Jezus Christus, door de verlossing door Jezus bloed, door de verzoening, wij zijn bruikbaar geworden. En ik wil u echt dit zeggen vanmorgen. Misschien bent u iemand die misschien een lage dunkt heeft van uzelf. U heeft geen hoge zelfwaardering. U denkt dat u niks bent, dat u niks kan. Misschien worstelt u met allerlei zaken, hetzij met uw uiterlijk, of weet ik veel waar mensen vandaag mee worstelen. In Jezus Christus, door het kruis van Jezus Christus, u bent voor de Heer nuttig. Ongeacht hoe dat gij over uzelf denkt. En ik moet u eerlijk zeggen, persoonlijk als een jonge christen heb ik enorm hiermee geworsteld. Ik dacht, ik kan dit niet en ik kan dat niet, dus ik kan niks. Ik kwam tot geloof in Jezus Christus en ik heb dat leugen van de duivel niet meer aanvaard. Omdat ik weet dat ik ben nuttig voor de Heer, op welke vlak dan ook. Je bent van grote waarde, amen. Immens grote waarde. Veel meer dan je ooit zou kunnen beseffen. Dankzij het offer van Jezus Christus. Je leven telt nu voor iets. En het heeft een eeuwige goddelijke dimensie gekregen. Er staat in 2 Petrus 1 vers 4. Dat wij deel hebben aan het goddelijke natuur. Wat is het verschil tussen ons en een niet-christen? We hebben het goddelijke in ons. Dat heeft een niet-christen. Wij hebben het goddelijke in ons. De inwoning van God, de Heilige Geest, die ons de bekwaamheid geeft om datgene te doen wat we nooit hadden kunnen dromen of denken. Toch is dat zo. En naast de gaven van het eeuwig leven heeft God gaven en talenten gegeven, ook aan zijn gemeente. Nou, die gaven moeten we ook ontwikkelen. Ik hoop dat u ergens ontdekt heeft wat uw plaats is binnen de gemeente van Jezus Christus. God heeft u niet geroepen om deel uit te maken van het lichaam van Jezus Christus, om alleen zondags op een stoel te zitten. God heeft u uitgeroepen om een taak te nemen binnen het gemeente van Jezus Christus, tot opbouw van de Heer, van de gemeente van Jezus Christus, tot redding van zielen. Vroeger van geen nut, nu van veel nut. Ik hoorde een getuigenis onlangs, of ik las dat, op de internet van een vrouw. Die was verslaafd aan de drank. Haar grootmoeder was aan de alcohol verslaafd. Haar moeder was aan de alcohol verslaafd. Zij was aan de alcohol verslaafd. En haar zoontje zegt, ik heb mijn moeder alleen maar gekend als een dronkaard. Ze dronk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dan op een gegeven moment is ze in aanraking gekomen met evangelische christenen. Zij is totaal bevrijd van de drank. Ze drinkt niet meer wat alcohol betreft. En haar zoontje zei, het enige wat mama nu drinkt is thee. Dat is het werk van God in haar leven, amen. Dat heeft God gedaan. Zij is nu van veel nut. Zij helpt andere mensen. Door de kracht van de Heilige Geest kun je nuttig zijn voor je omgeving. Doordat je veranderd bent, valt dat eerst op, meest in de buurt waar iedereen je kent. Op het werk, thuis, op school. Juist waar Onesimus als slaaf gesteld is, kan hij nu laten zien dat hij nuttig is. Jij en ik zijn Gods Onesimus. We zijn nuttig voor de Heer. De Heer heeft een man genezen in Marcus 5, vers 19, uit Gadara. Die was demonisch bezeten. En Jezus zegt dit tegen hem in Marcus 5, vers 19. Ga naar uw huis, naar de uwen, en bedenk alles wat de Heer voor u heeft gedaan, hoe hij zich over u ontfermd heeft. Jezus zegt, ik heb je bevrijd. Ga nu naar huis en ga het vertellen. Maar dat brengt me kort tot het laatste. Namelijk een broederlijk verzoek. En Paulus bereikt de kern van zijn betoog. Na alle mooi lovende woorden over Onesimus. Als van Philemon. Komt hij nu tot het verzoek. Namelijk deze. In vers 12 zegt hij. Neem hem. Zegt die tegen hem, Philemon, wat Onesimus betreft. Vers 17, aanvaard hem dan als u het mij zou doen. Wat Paulus in feite zegt is, Onesimus, stel je voor, ik kom naar je toe en ik sta nu recht tegenover je. Wat gaat gebeuren, Onesimus? We gaan elkaar omhelzen als broeders in de Heer. Wat ik van je vraag, zegt hem Paulus, als je Philemon weer ziet, als je Onesimus weer ziet, je hebt de keuze of de straf die de Romeinen opleggen, dat toegepast wordt op een weggelopen slaaf, of heb je de keuze om hem te aannemen, niet meer als een slaaf, maar als een nuttig, bruikbaar broeder in de Heer. De keuze, Philemon, is aan u. En wat Paulus zegt is, ik ben overtuigd, Philemon, als u Onesimus weer gaat tegenkomen, u gaat hem omhelzen. U gaat hem met liefde tegemoet, want zo bent u eenmaal. En het is interessant wat Paulus zegt. Hij zegt in vers 14, maar ik heb zonder uw goedvinden niet willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zal worden. Wat is die weldaad? Opnieuw het aanvaarden van Onesimus. Het gaat nog verder. Paulus zegt, luister, heeft hij je benadeeld? Heeft hij van je gestolen? Ik zou dat zelf ook betalen. Namens hem. Ik moet denken aan de barmhartige Samaritaan. Toen die zei in dat gelijkenis van de Heer Jezus. Toen de Samaritaan die zei tegen de herbergier. Hij zegt als er nog extra kosten zijn. Die zal ik ook betalen. We zien hier geliefden de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Die volmaakt de schuld van een andere van jou op zich nam en voor mij, om het kwaad dat jou misschien is aangedaan, in Christus Jezus gedragen. En hij heeft gezegd, ik zal het betalen. En dat heeft hij ook gedaan. Willen we soms dingen ook in orde brengen? Dat gaat ook gepaard met kosten. Willen we dingen goed maken? Er staat een prijskaartje tegenover. Bij Zacchaeus was dat letterlijk zo. Die zegt, ik geef veervoudig terug wat ik heb van een andere gestolen. Maar het kost ook soms iets van ons. Een stukje van onze hoogmoed. Een stukje van onze trots. Dat ons soms weer houdt naar de andere toe te gaan. En te zeggen, het spijt me. Ik had dat niet moeten doen. Wil je me vergeven? Dat kost soms ook heel wat. Mogelijk ervaar je op dit moment dat je moet zaken in orde maken ten aanzien van een ander. En om de relatie terug te herstellen. Om het niet te blijven escaleren. Laat het niet aanslepen. Stel het niet meer uit. Doet er alles aan. Dit zo ver van u afhangt, zegt Paulus. Leef in vrede met iedereen. En indien de ander er niet voor open staat, dan heeft u toch de eerste stap gezet. Als het van u afhangt, neem de eerste stap. Een weggelopen slaaf. Een liefdevolle meester en een apostel die neemt de taak op als bemiddelaar. Ook hier is door Paulus bediening door geloof gekomen. En dus Paulus als een geestelijke vader, zowel als van Onesimus, zowel als van Philemon, wil dat de zaak ook in orde komt. De juiste houding, een nuttige slaaf. En we zien ook hier dat verzoek van Paulus. Ik weet niet hoe dat bij u allemaal overkomt. Ik moet zeggen, het heeft diepe indruk op mij gemaakt bij de voorbereiding. Maar ik wil u zeggen, neemt het te harte. En, en als de Heer tot uw hart gesproken heeft, dan misschien moet u over nadenken of ook u niet zaken in orde zou moeten brengen. Amen. Vader in de hemel.